En dan zijn we toegekomen aan de laatste spreker van vanmiddag, de Vlaamse Hugo van Horewegen. Hij promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen op, en dan moet ik even spieken, onderzoek naar de mysteriewijsheid als achtergrond in de dieptepsychologie van Carl Gustav Jung. En daarvoor had hij een stevige basis, want hij studeerde theologie in Leuven en Heerlen. Hugo was een heel aantal jaren als freelance docent en auteur actief. En u kunt hem tegenkomen in belangwekkende boeken. Nederlandse vertalingen van Jung als inleider of uitleider. Hij heeft veel gesproken over het rode boek van Jung bij allerlei gelegenheden. Daar gaat hij het vandaag niet over hebben. Waar dan wel? Hugo, het woord is aan jou.
Dankjewel voor de troostende woorden, Carolien. Ik moet aantreden op een symposium als ouder wordende witte man na zo'n jeugdige vrouwelijke verschijning die dan de leeftijd op haar gezicht al afgetekend ziet. Gelukkig waren er de harpen om mij dartel het podium te laten opspringen. Ondertussen is er door meerdere sprekers, en dat proefde je ook in de gedichten, een groot misverstand uit de weg geruimd. Namelijk dat we over tijd alleen maar kunnen denken als een constante factor, als een onafhankelijke grootheid buiten ons. En waarin we ons zouden bewegen zoals we dat doen in de ruimte. Een factor die we bij voorkeur hebben aangeduid in kwantitatieve termen. Als de meetbare, het is daarnet ook aangehaald met die verschillende lagen die ze aangaf, chronologische tijd. Waardoor wij bijvoorbeeld beschikten over veel of weinig tijd, tijd konden winnen en tijd verliezen. Met andere woorden, hoe meer verleden, daar word ik mee geconfronteerd, hoe minder toekomst. Tot er op een gegeven moment geen tijd meer overbleef. Dit verklaart ook waarom wij ons na vandaag niet meer hoeven te haasten. Hoewel u misschien ook nu een beetje op uw stoel zit te wiebelen, omdat u ook de kinderen moet gaan afhalen. Bij de meeste van ons is dat niet meer het geval, denk ik. Zo is tijd niet altijd beleefd als kloktijd is dat een zeer recent fenomeen. En door de tijden heen is ons tijdsbesef zelfs sterk veranderd. En ik wil u even meenemen in die gigantisch ruime ontwikkeling. Ik ga dat uiteraard versneld doen. Daarvoor is er te weinig tijd. Maar u zult zich in de ontwikkeling herkennen, omdat wij eigenlijk tijdens onze levensloop die fase allemaal herhalen. Van beide geboorten zou ik zeggen, maar eigenlijk ook daarvoor. Ik kom een beetje in het vaarwater van Ellie, zult u merken. Want psychoanalytici, ik moet even mijn achtergrond te berde brengen, die plaatsen ons prille tijdsbesef tegen de achtergrond van een voorafgaande tijdloosheid. Toen we als ongeboren kind nog vertoefden in baarmoederlijke onschuld. En daar voelden we iets van een vage weerschijn of een verre echo van de oorspronkelijke ongeschapen ungrund, zoals Jacob Boehme dat noemt, en ik zou nu ook wel best verwijzen naar het Tao. Toen er nog geen tijd was, omdat er eenvoudigweg nog geen dingen bestonden en dus ook geen veranderlijkheid kon zijn. Ik trap een aantal open deuren dicht ondertussen. Alleen een stralende, scheppende oerkracht die onveranderlijk en eeuwig was, dezelfde die de wereld schiep. Wij verkeerden in een toestand die ook wel omschreven wordt als paradijselijk, waar John deze voormiddag naar verwezen heeft. Die zijn we weliswaar vergeten, maar hij blijft ons onbewust of min of meer onbewust ons hele leven bij. En we weten wat er toen gebeurde. Wat trouwens niet helemaal juist was, want er was toen nog geen toen. De eerste, laat ons maar haar de oorspronkelijke mensheid noemen, werd uit die gelukzalige toestand verdreven of had daar ineens genoeg van, wilde beter, wilde meer. En wat daarvan het gevolg was, weten wij ook. Maar we zien daarbij vaak over het hoofd dat we meteen ook terechtgekomen zijn in een werkelijkheid die hoofdzakelijk veranderlijk en tijdelijk was. Waar we ons om die reden nooit helemaal in thuis hebben gevoeld. En alles, werkelijk alles wat daarop volgde, lijkt alleen op even zoveel pogingen om die oerherinnering aan dat tijdloze weer op te roepen, om die oorspronkelijke mens weer tot leven te wekken. Al vanaf het ontstaan van een pulserend kosmisch ritme. Het werd daarnet het kloppend hart genoemd, een kosmische ademhaling. En vanmorgen hoorde ik zelfs spreken over een kosmische dans. Op onze planeet vingen zo met de planetaire bewegingen, naast de cyclische afwisseling van dag en nacht en de getijden van eb en vloed, tevens de seizoenen aan. Net zoals er een tijd aanbrak van geboren worden en van sterven, zo begon er ook een tijd van zaaien en een tijd om te oogsten, zoals het boek Prediker dat dichterlijk verwoordt. Op dat ritme leefden en werkten de mensen. Hun bioritme, ze kenden het woord nog niet eens, was nog natuurlijk en onverstoorbaar. Overdag tijd om te arbeiden en 's avonds als het donker werd om te gaan slapen, zodat ze sanderdaags uitgerust aan een nieuwe werkdag konden beginnen. Al was toen ook nog niet geweten dat dit met de aanmaak van bepaalde hormonen gepaard ging. Maar de oerherinnering aan die voortijd was ondertussen nog niet helemaal uitgedoofd. Ze werd verwerkt in mythen die zich overal en altijd afspeelden, maar die vooral het oerbegin opriepen van de scheppingstijd. En al vertellend kon men zich in die oorspronkelijke goddelijke tijd nog verplaatsen. Deze verhalen vormden ook de voedingsbodem van de riten waarin die tijdsbeleving opnieuw werd geactualiseerd. Ze kenden de mens een plek toe binnen een ruimer sacraal tijdskader. Daarin konden zij al vierend boven hun eigen tijdelijk standpunt uitstijgen en zich zo verbinden met voorgaande tijden en zelfs met de eeuwigheid. Terug in de tijd, dat kon toen nog, ook al bleef dat niet lang duren. U herkent in uw eigen leven vermoedelijk de kleutertijd, de tijd van sprookjes en van een rijke fantasie, waarin je naar dat oerbegin nog terug kan, omdat je redelijkheid nog niet ontwikkeld is, je ik. De natuurgodsdienstigheid en het bijhorend cyclisch tijdsbesef ging gaandeweg verloren of werd verlaten. En wat daar nog voorbij lag, verdween al helemaal uit het oog. Dat alles werd vervangen door openbaringsgodsdiensten zoals Jodendom en Christendom. Ik trap als theoloog nog even na, merk ik. Zo sloop tegelijk een historisch tijdsbesef ons bewustzijn binnen. Daarom werd er op de lagere school, herinnert u zich dat nog, als leervak naast de gewone ook gewijde geschiedenis gegeven. Die was weliswaar voor eens en voor altijd afgesloten. Dus hoefde gelovigen bijvoorbeeld de geboorte van de verlosser alleen nog maar te gedenken. Voor deze vorm van traditionele tijdsbeleving was vooral een gelovig geheugen belangrijk, want ze was voornamelijk gericht op het verleden, op het onthouden en dus het vasthouden van wat vroeger had plaatsgevonden. En voorts was het wel voldoende dat de kerkelijke leer met haar dogma's en geloofsartikelen van generatie op generatie werd overgeleverd. Achterliggende bedoeling was dat de samenleving altijd dezelfde zou blijven zoals ze door God was ingesteld. Wat uiteraard vooral de gezagsdragers goed uitkwam. Die hadden hun bestuurlijke macht immers rechtstreeks uit goddelijke hand verkregen. Het gnostieke mysteriedenken dat de tijdeloze kern bevatte van alle religies en waar die oerherinnering nog in verankerd lag, moest plaatsmaken voor rationaliteit, logica en leerstelligheid. Ze werd gehistoriseerd en afgevlakt tot de gewone lineaire tijdsbeleving. Men gaat ervan uit dat deze periode zowat afliep aan het eind van de middeleeuwen, de donkere middeleeuwen, maar ook de renaissance wendde zich, zij het dan tot het antieke en klassieke, nog liefst tot het verleden. Hoewel er met de verschuiving van de focus van God naar de mens toch enige beweging in de zaak kwam. Het is evenwel pas vanaf de eeuw van de verlichting dat de toekomstgerichtheid dominant werd en dat het echt begon op te schieten. U voelt dat deze periode overeenkomt met de puberteit. De mens koos zonder omkijken resoluut voor groei, vooruitgang en wereldverbetering. En die werd mogelijk gemaakt door wetenschappelijk onderzoek en technische uitvindingen. Al moest daarvoor het oude gezag vaak door al dan niet gewelddadige revoluties worden omvergeworpen. De moderne mens geloofde alleen nog in zijn eigen kunnen en zijn zelfontworpen utopische samenleving. Die kon uiteraard alleen in de toekomst liggen. Het was trouwens alleen nog een kwestie van tijd voor die, mits de nodige inspanningen zou worden bereikt. Inspanning niet meer zoals in de tijd toen men op het land bleef werken tot het donker werd, maar tijdens wel bepaalde werkuren. Want ten tijde van de industrialisatie ontstond ook de tweedeling tussen werk en vrije tijd, de laatste aanvankelijk nog vrij beperkt. Zonder al de maatschappelijke gevolgen daarvan uitgebreid toe te lichten, is het duidelijk dat het met onze tijdsbeleving de verkeerde kant op ging. De kloktijd ging het tijdsbesef steeds dwingender overheersen en de mensen werden er de slaaf van. Eerst gedurende een werktijd, maar daarna ook in de vrije tijd. Opgejaagd tijdens een levenslange redrace, gevangen binnen de kloktijd, die met de tijdsversnelling hen al maar meer op de hielen ging zitten, om al helemaal op hol te slaan in een digitale wereld die iedereen thans verplicht om te multitasken en onafgebroken online te zijn, om via smartphone van alles op de hoogte te blijven en vooral mee te zijn met zijn tijd. Onder steeds grotere druk van de toekomst. Die oogt aanvankelijk nog veelbelovend, maar lijkt op den duur alleen maar onheilspellend, waarbij de lasten uit het verleden steeds zwaarder gaan wegen en onze angstige kijk op de toekomst bepalen. Geen wonder dat men aan die hoge tijdsdruk probeert te ontsnappen door alle aandacht te richten op het nu. Maar laat dat in de oudheid nu net het enige ogenblik zijn waar indachtig het motto van het Carpe Diem nog van te genieten viel. We zijn inderdaad wanhopig in een hedonistische cultuur beland. Zij het dat onze verwachtingen ondertussen wat zijn bijgesteld. Met onthaasting, vertraging en quality time als modewoorden. Velen hopen zo alsnog de tijd stil te kunnen zetten of tenminste tegen te houden en zich de kracht van het nu eigen te maken. Met behulp van meditatieve methoden zoals transcendente meditatie en mindfulness, waarvoor ze vooral bij Oosterse tradities te raden gaan, waar de geschetste ontwikkeling niet in diezelfde mate is doorgedrongen. Maar voor de goede waarnemer is het duidelijk dat ook deze tijdsbeleving nog altijd blijft plaatsvinden binnen een vernauwd horizontaal tijdskader. Een reden waarom het nu niet in staat is ons als dusdanig boven de tijd uit te tillen. Want hoezeer we dat moment even later ook willen terug oproepen of de beleving ervan herhalen, desondanks ontglipt het ons. De kracht van het nu confronteert ons vooral met onze eigen krachteloosheid, met onze eigen rusteloze, want tijdelijke natuur. Het staat immers niet los van ons eigen ik-besef en is al even vluchtig en voorbijgaand als dat ik. Zo gewichtig als het ik zichzelf vindt, zo belangrijk wordt dat nu-moment, alsof alles ervan afhangt. Maar als alleen het nu nog telt, wordt de illusie tevens versterkt dat zowel wat voorbij is als wat nog moet komen er niet toe doen of eenvoudigweg zelfs niet bestaan. Terwijl het nu slechts een zeer voorbijgaande momentopname kan zijn van een ik dat hoogstens nog als een losse zwerfkei rondslingert in de tijd, met alleen nog heimwee en spijt over het eigen vervlogen verleden en verlangen naar of angst voor een onzekere toekomst. Ik moet even denken aan de eerste versen van Dante's Divina Commedia. Klinken die niet zoals: in het midden van het leven was ik in een woud terechtgekomen. Ik was verdwaald, want ik had de verkeerde weg genomen. Kan je een midlife-crisis beter omschrijven? Ik zet u toch nu even terug op het goede spoor. Om door te dringen tot de waarlijk bevrijdende tijd is daarom een heel ander, een heel nieuw tijdsperspectief nodig. Daarvoor dienen we om te beginnen het wezen van de tijd zelf te doorzien. Die tijd is enerzijds bepaald door onze eigen subjectieve en relatieve tijdsbeleving, dat is vanmorgen heel goed toegelicht, maar kan ook niet losgezien worden van het universele en absolute eeuwigheidsperspectief. Een beetje wetenschappelijk nu, in het perspectief van die eeuwigheid bestaat tijd immers als een soort opgevouwen, opengevouwen of uiteengevallen tijdloosheid. Zoals in de relativiteitsleer ontdekt is dat tijd onder invloed van een zwaartekrachtveld kan vertragen of versnellen. Zo kan, als bijvoorbeeld de frequentie van ons bewustzijn verandert, tijd al naar gelang ook uitgerekt en samengedrukt worden. Dan kunnen wij grotere tijdvakken of cycli, theosofen spreken van ronden, overschouwen. Of bestaat zelfs de mogelijkheid tot tijdreizen en het bezoeken van parallele tijdzones. Omdat wat in de lineaire tijdsopvatting achtereenvolgend verloopt, in hogere tijdsdimensies tegelijk als blauwdruk, als scenario reeds aanwezig is. Maar vroeg of laat, ik denk toch nog maar in tijdscategorieën, op het voor ons meest gunstige moment, dat door sommigen het Kairos-moment wordt genoemd, gebeurt er iets dat dit alles ver te boven gaat. Als we genoeg hebben van onze tijdelijkheid en klaar zijn met onze rondgang in de tijd. Als we elke hang naar vroeger, elk verlangen naar later en zelfs onze gehechtheid aan het heden als het zoemen van tijdelijkheid hebben durven loslaten. Als onze tijden vol zijn geworden en we ieder voor zich onze eigen eindtijd, onze apocalyptische tijd, hebben bereikt. Verkerend in een staat van opperste genade, waarin wij aan ons tijdelijke ik, onze tijdruimtelijke uitgebreidheid, zijn voorbijgegaan, zijn gestorven. Dan is het moment gekomen om door de poort te gaan van de tijd, door de poort van Saturnus, overigens niet toevallig de Latijnse naam voor de Griekse god Kronos. Dan zijn we voorbij de grenzen van de planetaire tijd gegaan, dwars door een verdwijnpunt, door een zwart gat, door het nulpunt, waardoor we getuige kunnen zijn van de grote verandering van de tijd. Van tijd opnieuw omgezet in de tijdloosheid waaruit tijd ooit is voortgekomen. In plaats van aan de tijd te ontsnappen, hebben wij de tijd tot vervulling gebracht. Dan zijn we opnieuw geboren in de scheppende tijd, in het levende heden, heel anders dan het inhoudsloze lege nu. Het nunc eternitatis, waar de eeuwigheid weer ongehinderd in kan doorklinken. Niets is dan nog hetzelfde. Alle oude dingen zijn aan ons voorbij gegaan. Het nieuwe zijn is tot ons gekomen. Parafraas op de Apocalypse uiteraard. Zodat alles in ons weer samenvalt. Verleden, heden en toekomst. Geen wonder dat dit wordt vergeleken met een kwantumsprong. Want hoezeer alle daaraan voorafgaande tijd kan worden beschouwd als voorbereidingstijd of aanlooptijd, die sprong zelf maken we slechts in een fractie van tijd, als in een oogwenk. Tegelijk is wat wij hier en nu ontdekken als nieuw en onverwacht er op een of andere manier altijd al geweest. Zoals wij onszelf dan ook weer herinneren als de eeuwigheidsmens die weliswaar van alle tijden is, maar die nu weer actueel is geworden, die was, die is en die komen zal. Hier zou mijn toespraak normaal gezien geëindigd zijn, tot mijn eigen tevredenheid, waar het niet dat ik gisteren namiddag hier reeds op Renova was. Ik doe dat graag als ik een activiteit hier heb, om nog even het poortje daar richting de tempel in te slaan, waar altijd een heerlijke kop koffie wacht met gebak. Maar ik neem er ook altijd een boeiend gesprek bij. Maar op een gegeven moment wordt mijn gesprekspartner zeer ernstig en kijkt men dan doordringend aan. Hij verneemt pas dat ik ga deelnemen aan dit symposium. Ik ben ook maar weer een invallertje. En hij zegt, en wat ga je zeggen? En ik begin een beetje ongemakkelijk te worden. En staat dat erin? En dit dan? Nee, dat stond er dus niet in. En vandaar dat ik mijn genoodzaak zie om toch nog een paar dingen aan mijn reeds afgelopen verhaal toe te voegen. Het ging hier over het Kairos-moment daarnet. En ik heb dat ingevuld als een heel persoonlijk genademoment. Maar u moet weten dat de mensheid als geheel nu haar Kairos-moment doormaakt. Wij zijn door de omwentelingen van de voorbije maanden werkelijk een nieuwe tijd binnengegaan, waarbij de poorten naar de eeuwigheid wagenwijd open gezet zijn. En dan zult u zeggen, ja, dan gaan we daar met z'n allen doorheen. Dat is zelfs niet nodig, want die eeuwigheidskrachten komen ons tegemoet en zijn eigenlijk al bezig om ons hele wezen om te zetten. En nu zult u zeggen, ja, dan had u dat verhaal van daarnet gewoon even kunnen gelaten hebben, want het gaat alleen maar over het verleden. Wel, de les zit hierin dat wij gewoontedieren zijn. Dat wij dat verleden toch maar blijven meeslepen, hoezeer het ons ook hindert in een ontmoeting met het nieuwe dat op ons afkomt. Dus daarom nog eens heel uitdrukkelijk en met dank aan mijn gesprekspartner van gisteren, laten we ons van nu af leiden door een geest van vernieuwing en onze angst opzij zetten. En dan heb ik nog een tweede opmerking. Die komt ook uit dat gesprek voort. We hebben een statische opvatting van eeuwigheid. Een beetje met dank aan onze religieuze opvoeding. Eeuwigheid en een beetje ingegeven door het beeld van een hemel als een lege plaats waar niets meer gebeurt en waar je waarschijnlijk ontzettend moet vervelen. Net zoals de tijdelijkheid is de eeuwigheid ook geen constante factor, maar een heel dynamisch ontwikkelingsproces. Er zijn vele eeuwigheden, want wij gaan van eeuwigheid tot eeuwigheid verder. In die eeuwigheid worden steeds maar nieuwe werelden geschapen. En wij hebben straks daar onze plaats in, omdat wij als medeschepper daarin onze rol zullen te spelen hebben. En misschien zeg ik, omdat ik ook wel in die gesprekken allerlei nieuwe dingen verneem, misschien ontmoeten wij daar wel andere levensgolven die in andere bewustzijnszones hun eigen ontwikkeling hebben doorgemaakt. Dus dat kan een heel boeiend verhaal worden. En toch nog aansluitend bij wat er vanmorgen gezegd is, zult u zeggen, ja, maar wat is dan onze basis? Wij dragen de kiem van die verdere ontwikkeling, dragen wij ons eigen hart. Dank u wel.